Amsterdam FM presenteert Springvossen.
Komende uur kunt u luisteren naar een nieuwe aflevering van Springvossen. Mijn naam is Robert van Altena. Ik zit in het Allert Pierson in de studio. Tegenover mij zit Koen Ottenheim, hoogleraar architectuurgeschiedenis, Universiteit Utrecht. Dankjewel Koen dat je naar Amsterdam bent gekomen.
Graag gedaan.
Wederom, want we spraken elkaar een paar maanden geleden, een half jaar geleden denk ik, over Alberti. Prachtige Nederlandse editie verschenen. En daar had jij een voorwoord bij geschreven, of een nawoord.
Nawoord, ja. Het was voorwoord geschreven, het was nawoord geplaatst.
Exact, precies. Leon Battista Alberti, architectuurtheoreticus. En via de theorie uiteindelijk ook praktiserend architect geworden. Dat is misschien de richting die hij nam. Ja. Zo was de volgorde, dacht ik. En dat is een Renaissance man. Zijn boek over de bouwkunst, zoals dat in het Nederlands heet, de Re-edificatoria, verscheen in druk in 1485. Want dat was opeens mogelijk. Toen hij dat boek schreef, was die boekdrukkunst er nog niet. Op die manier. Ja. En dat is een bijzonder kantelpunt. Zeker, ja. En dat is ook significatief voor ons onderwerp voor vandaag. En dat is namelijk een latere collega van deze Alberti, Vincenzo Scamozzi. En Vincenzo Scamozzi die leeft tussen 1548 en 1616. En een jaar voor zijn overlijden verschijnt zijn architectuurtractaat. En dat is help me eventjes.
L'idea dell'architettura universale.
Exact. Ja. Precies, en die titel, die is meteen al heel groot. Hè? Dat gaat niet alleen over de bouwzaken, de re-edificatoria, maar over de universele architectuur. Daar gaat een hele reis aan vooraf. In die ideeën, zijn leven, zijn persoonlijke leven. Maar er is ook meer, want tussen Alberti en Scamozzi worden er meerdere tractaten geschreven. Ik heb hier op een rijtje staan Sebastiano Serlio, verschijnt in 1537, meen ik. Ja. Andrea Palladio, die misschien wat meer mensen kennen, ook omdat hij zo'n emblematische villa heeft ontworpen, de Villa Palladio, de Villa Rotonda. En die hebben ook vaak mensen die niet in de architectuurgeschiedenis zitten, wel eens gezien of van gehoord. En dan hebben we ook nog een figuur, en dat is Giovanni Barozzi da Vignola. Tijdgenoot is dat van deze Palladio. Hun geschriften verschijnen ongeveer op hetzelfde moment. Van Serlio wat later, in 1570. Ja. En twee generaties na Serlio, zou je kunnen zeggen, verschijnt dat boek van Scamozzi. De Scamozzi, die zou je kunnen zeggen, met het adjectief universale in zijn titel heeft kunnen profiteren van ook het voorwerk van anderen. Is dat ook zo?
Ja, dat is zeker. Zonder Alberti en zeker Palladio is natuurlijk Scamozzi ondenkbaar. Hij bouwt ook altijd voort op de schouders van zijn voorgangers. Maar ze zal daar dan toch zelf ook naar zijn eigen idee dan ook de perfectie in proberen te bereiken. Hij beschouwt ik echt zien.
Dat woord gebruikt hij ook in zijn preambule.
Het gaat er echt om. Hij zegt dat is dat zoeken naar die perfecte universele architectuur. Dus die altijd geldige regels Dat is dat universale, een architectuur die niet afhankelijk is van modegrillen en smaak en zo. Het zijn precies van die dingen die inderdaad anderhalve eeuw eerder ook al bij Alberti speelden, voor degene die zich dat kunnen herinneren. Maar daar wordt dan op voorgesteld, ja, maar hoe bereik je dat nu eigenlijk? Daar gaat het eigenlijk. Dus de idealen zijn heel vergelijkbaar met wat Alberti omschrijft. Maar nu gaat het om hoe zet je dat om in realiteit, in echte architectuur. En dat is het groot. En daar zijn die verschillende, je kunt bijna zeggen, stappen, Serlio, Palladio. En die natuurlijk ook, ja, waar Scamozzi mee groot geworden is. En die hij vervolgens met zijn eigen hele rationele wetenschappelijke aanpak dan meent te perfectioneren tot een sluitend systeem. Dat is wat hij er eigenlijk van wil. Een wetenschappelijk systeem, dat is wat hij er eigenlijk van wil maken.
Ja, want wat interessant is dat die Alberti, waar we het over hadden, die gaat ook zelf op onderzoek. Hè. Het is ook veldwerk, er wordt ook nagedacht, maar er wordt ook omgevormd. En Alberti kenmerkte zich ook door een zeker pragmatisme, in die zin dat hij vertaalde naar de behoeften van zijn eigen tijd ook. En dat ook uitsprak.
Zeker. Maar dat blijft natuurlijk, want dat doet Palladio ook en doet Scamozzi ook. Dus het gaat wel steeds op zoek naar die antieke archetypes. Dus wat is nu eigenlijk de kern uit hoe loste eigenlijk die Romeinen en die architecten in die Romeinse tijd, waarvan men dacht dat toen de architectuur perfect was. En daarom zijn die Romeinen, dus niet omdat men nou zeg maar Rome wil imiteren, maar eigenlijk die kwaliteit van Rome, die wil men navolgen. Daar gaat het natuurlijk eigenlijk om. Dus je kunt van Rome, van die Romeinse architectuur leren hoe een architectuur in een perfecte vorm vormgegeven kan worden. Maar, dat zegt Scamozzi ook, wij leven nu in een andere tijd. We hebben geen Colosseum meer nodig, we hebben de christelijke kerken nodig, we hebben paleizen. Het sociale leven is heel anders, onze paleizen zijn anders gestructureerd. Dus het gaat niet om het maken van een soort archeon, we willen het reconstrueren, maar het gaat eigenlijk om het ook weer dat destilleren van die grammatica van de Romeinse architectuurprincipes en daarmee zelf opnieuw aan de slag gaan. En dat is in zekere zin eigenlijk dezelfde doelstelling die eigenlijk al anderhalve eeuw spelen, waar Alberti in zekere zin mee begonnen is. Maar waar je kunt zeggen, soort trial and error, waar Scamozzi eigenlijk dus een soort sluitend definitief leersysteem, een opleidingssysteem voor wil maken. Dat is eigenlijk het bijzondere van zijn boek. Dat het werkelijk een boek wil zijn dat ook echt ook uitlegt. In die zin is Scamozzi een beetje een schoolmeester, omdat hij echt heel didactisch ook zoiets opbouwt. En hij schrijft ook eigenlijk zijn enorme boeken, zijn honderden pagina's. Hij zegt ook zelf bij, dat is eigenlijk voor de jonge architecten in Venetië, waar hij dan leeft, en Vicenza, Noord-Italië, die zelf niet in Rome zijn geweest, om dan toch te snappen hoe dat dan werkt, die Romeinse architectuur. Dus hij neemt eigenlijk geen enkele kennis a priori aan dat zijn lezers al hebben. En dat zal uiteindelijk ook zijn grote succes zijn, postuum, halve eeuw na zijn dood in Nederland, waar dan ook allerhande architecten die ook nooit in Italië zijn geweest, toch uit zijn boek kunnen leren hoe dat nu eigenlijk hoort. Die klassieke architectuurregels en hoe je die nou kunt toepassen.
Ja, wat ik zojuist vergat te vermelden bij de opening, is dat jij ook actief betrokken bent bij de verbreiding van de ideeën van Scamozzi in Nederland. Ja. Ik heb hier een hele mooie soort folio-editie voor me liggen van Architectura et Natura uit 2010. Vincenzo Scamozzi en de architectuur van de Gouden Eeuw van jouw hand.
Ja. Ja, en dat was inderdaad een boek.
Er zijn ook nog wat boeken verschenen uit die reeks boeken van Scamozzi, vertaald naar het Nederlands.
Ja, een beetje op de zaak. Want Scamozzi zou uiteindelijk, maar dat komt misschien later in het gesprek nog een keer terug, natuurlijk juist in Nederland zeer succesvol zijn, natuurlijk postuum. En toen zijn eigenlijk twee van zijn belangrijkste delen van zijn traktaat, boek 3, wij zouden het hoofdstuk, en boek 6. Het ene gaat over de particuliere gebouwen, villa's en paleizen. En het boek 6 gaat over de zuilenorde. Zijn ook integraal in het Nederlands vertaald en ook verschillende keren heruitgegeven. En die delen zijn ook in 2004 en 2008 ook opnieuw in het Nederlands, in een nieuw modern Nederlands uitgegeven door Architectura et Natura.
En prachtig initiatief.
Ja, dat initiatief van Wolbert Vroom, die veel van dit soort mooie traktaten eigenlijk opnieuw beschikbaar stelt aan de mensen daar die vertalingen te organiseren. En toen dat project er afgesloten was, is er dus in het paleis op de Dam, het stadhuis, een grote tentoonstelling over Scamozzi en zijn invloed in Nederland geweest. Eigenlijk als afsluiting van dat hele project. En daar is dit, dat boek die je hebt, dus eigenlijk een soort afsluitende, samenvattend geheel van eigenlijk het belang van Scamozzi.
En daar heb ik volgens mij nog een kort interview aan gewijd met Marianne van der Zwaag. Die daar destijds werkte en die nu in de Oude Kerk werkt, onder andere. Ja. Maar die Scamozzi, zeg jij, is ook een didacticus. Dus hij beschrijft alles zo nauwkeurig dat het ook begrijpelijk is voor de leek.
Ja, op het saaie af, nauwkeurig. Ja, dus hij is echt niet een beetje een droogstoppel.
Maar is dat misschien echt de positie die hij ook heeft na het verschijnen van die andere traktaten van zijn historische voorgangers? Historische voorgangers waarvan hij die enkel ook heeft gekend. Hè?
Ja, zijn rol is. Hij wil natuurlijk eigenlijk nu eens goed uitleggen hoe het nu echt hoort. Want daar zitten dus. Het gaat ook om het idee dat die principes van die antieke bouwkunst, dat eigenlijk de sleutel is tot die universele schoonheid. Een schoonheid die niet afhankelijk is van modegrillen, van smaak, van dingen, maar dat er eigenlijk een altijd geldig, dus universeel en ook overal, dus ook in Nederland dingen, dus niet van plaatsafhankelijke en ook niet tijdafhankelijke basisprincipes voor het bereiken van schoonheid. En daar zitten dus eigenlijk, die is wel Alberti, Serlio, Palladio, beschouwde hij eigenlijk als een soort voorontwikkelaars, zijn voorgangers die eigenlijk dat veld hebben geëxploreerd, maar nog niet tot de definitieve antwoord zijn gekomen. Dat is zijn idee. En zo wordt dat ook uiteindelijk in de 17e eeuw ook opgevat. Dat is eigenlijk misschien ook wel grappig om daar te zeggen. Dat wij kennen het inderdaad, zoals je zegt, Palladio is natuurlijk vele Italië-gangers, Venetiëgangers kennen wel de naam Palladio. En Scamozzi is dan wat obscuurder. Maar dat is eigenlijk een soort constructie uit de geschiedenis uit de 18e eeuw. Toen al die Engelse lords met de Grand Tour naar Venetië gingen, die kochten allemaal, die gingen opeens voor dan Palladio en de Palladian Movement. Vanuit Engeland wordt dat een soort wereldhit. Totdat Goethe dat dan ook nog overneemt in de late 18e eeuw. En dan wordt Palladio eigenlijk als een soort icoon voor deze hele architectuurperiode. Maar dat is dus eigenlijk twee eeuwen na Palladio. Terwijl in de tijd zelf, of vlak daarna, in de 17e eeuw, in Nederland werd, kenden we natuurlijk ook Palladio. Het boek werd ook gelezen, werd ook gerecipieerd. Maar ook Palladio werd eigenlijk slechts beschouwd als een soort interessante voorganger van Scamozzi. Want bij Scamozzi kon je het nou echt lezen. Het definitieve, het laatste woord, hoe het nou hoort. En dat komt, is wel eens mooi vergeleken. Ja, Palladio is toch een beetje wat poëtischer, zou je kunnen zeggen. Zijn boek geeft alleen maar ideale situaties. Zijn villa's en de gebouwen die hij afbeeldt zijn altijd in ultieme staat en vorm. Het zijn een soort platoonse visioenen van perfecte architectuur en niet de echte architectuur zoals die ook zijn eigen villa's uitzien. Dat is ook altijd de grote teleurstelling van iedereen die met de Quattro Libri van Palladio door de Veneto rijdt. Dus dat als je dan die villa's van Palladio bezoekt, dat ze nauwelijks op lijken wat in het boek staat en wat je ter plekke aantreft. En zijn uitleg is steeds heel kort en beschrijvend erbij. Steeds maar 10 regeltjes per ding. Dat is natuurlijk ook, daardoor is het boek zo visueel zo aantrekkelijk, omdat het gewoon 3/4 afbeelding is. Bij Scamozzi is wel gezegd, is dus in die zin veel didactischer. Die legt het echt eigenlijk ook allemaal uit. Hoe kom je daar nu eigenlijk toe? En het mooie van Scamozzi is dat hij eigenlijk twee poten heeft. Hij is natuurlijk die wetenschappelijke poot die Alberti ook wel had. Meer nog dan een Palladio, die echt vanuit de steenhouwerij kwam. Maar Scamozzi, zijn vader was landmeter en zo. Hij heeft een goede opleiding gehad, een goede school in Vicenza. Hij heeft in Rome wiskunde gestudeerd en zo. Dus hij is echt, hoog, goed opgeleid in echt beta-vakken, zouden we nu zeggen. Tegelijkertijd is vanuit zijn vader was ook landmeter en architect, heeft hij dus ook het bouwbedrijf als kind van kind af aan meegekregen. Dus hoe hak je nu eigenlijk een kapiteel? En hoe leg je eigenlijk een kapconstructie? Hoe maak je eigenlijk een brug? Dat kende hij ook. Dus dat is bij hem een hele bijzondere combinatie, dat van enerzijds die intellectuele inzicht gecombineerd met echt die ambachtelijke kennis en technische vaardigheden. En dat maakt dat hij zelf ook vindt dat hij daar met zo'n gezag over kan spreken. Want je hebt natuurlijk andere architecten die zijn eigenlijk alleen maar meer artistieker, maar die snappen eigenlijk niet hoe het in de werkelijkheid gaat. Of je hebt omgekeerd mensen die heel knap zijn, of die heel artistiek vaardig zijn, maar die eigenlijk niet de theorie niet snappen naar zijn idee. En daar hoort Palladio naar zijn idee bij. Dat ja. is wel, die maakt wel mooie dingen, maar hij begreep het niet helemaal goed. Ja. Dat is een beetje wat je tussen de regels door zijn bizar leest. En wat hij dus eigenlijk wil, is dus eigenlijk vanuit die architectuurtaal van Palladio een wetenschappelijk gefundeerd ontwerpsysteem maken.
Ja, wat ik nou zo interessant vind, is dat hij een synthese verpersonificeert tussen die praktijk en die theorie. Maar die theorie, die draagt de titel universale. Ja. Dus het is eigenlijk een soort onbewegelijkheid. En er zit al een paradox aan ten grondslag, omdat er al wat moet veranderen. En dan zou je altijd kunnen zeggen, ja, de wereld verandert, maar de principes blijven gelijk.
Precies, dat is wat de bedoeling. Hè. En daarom zeg ik, en die principes, die kun je dus op twee manieren kun je daar achter komen wat die principes zijn. En het ene is dus het, zijn eigenlijk drie bronnen. Dus dus weer die tekst van Vitruvius, die Romeinse architect uit de tijd van keizer Augustus. Die al eigenlijk een beetje aanduidt hoe met dat in de oudheid ging. Maar dat is natuurlijk al gezegd, dat is een wat moeizame tekst. Die is niet zo op 1, 2, 3 begrijpelijk. Daar moet je echt exegese op loslaten. Dus je moet en eigenlijk ook de antieke gebouwen goed kennen om te snappen wat eigenlijk daar geschreven staat. Dus je moet antieke gebouwen bestuderen. Dat heeft Scamozzi ook herhaaldelijk gedaan. Hij heeft ook al op 30 jaar geleefd en een paar jaar in Rome en Napels gezeten.
Maar dat komt ook volledig overeen met die nieuwe houding.
Absoluut,
sinds die humanisten
terug naar de bronnen.
Hun ideeën begonnen te verbreiden. Maar terug naar de bronnen. En het waren niet alleen teksten.
Precies, maar nu is het interessant dat de mensen al voor hem, dus wel Palladio en dingen, al sinds Alberti bestudeerden mensen Vitruvius en ze bestudeerden die Romeinse ruïnes en probeerden dat met elkaar in overeenstemming te brengen en daaruit een soort architectuuridee te ontwikkelen. Maar van beide dingen, nou komt het interessante punt, daar voegt Scamozzi iets aan toe. Dan komt echt de schoolmeester op de proppen en zegt namelijk, ja, dat is wel zo, maar Vitruvius schreef zijn tekst rond het jaar nul, tijd van Augustus, terwijl de meeste, en hij, dan komt echt ook slim, de meeste gebouwen in Rome zijn van veel latere tijd. Die zijn uit de Romeinse keizertijd en die kende Vitruvius helemaal niet. Dus ten dele is die tekst niet sluitend. Dus we moeten verder denken dan alleen aan Vitruvius. Dat is punt één. En het tweede punt is dat die Romeinse ruïnes, die zijn ook niet perfect, want er is gehandeld met die zuilen in de latere tijd. Mensen hebben de spolia-zuilen hergebruikt en zo. Je kunt die, en Romeinen maakten ook wel fouten. Dat komt eerst, dus we moeten eigenlijk, als je het echte systeem wil achterhalen, moet je het vanuit de wetenschap, dus vanuit de mathematica, eigenlijk een soort ideaal ontwerp, wat is eigenlijk het ideale systeem daarachter? En dat in de praktijk dan eigenlijk altijd aangepast wordt aan de werkelijkheid. En
maar dat vind ik heel interessant aan een praktijkman, is dat dat idee van een systeem, alsof dat al helemaal voorbestemd was te zijn. Ja. Dat er één systeem is. Ja. Omdat je zou toch denken dat een praktijkman, en hij zegt al, de praktijk van de Romeinen was weerbarstig. We hebben de geschiedenis, maar we hebben ook de mens die verschillende interpretaties doet. Daar is hij allemaal mee van op de hoogte. Maar toch dan die volharding in dat idee van een soort Platoons archetype.
Nou, niet een soort, het is gewoon echt neoplatonisme. Ja. Gecombineerd met Aristotelisch systeemdenken. Dus dat is eigenlijk het wonderlijke waar dat ook. Dus een soort Platoons ideaal van er is een perfectie ergens in het goddelijke systeem. En dat is dan eigenlijk weer dat Platoons-christelijke. Dat namelijk dat eigenlijk de hemel en aarde zijn geschapen door God. Uiteraard in een perfectie. En dat is eigenlijk een heel oud natuurlijk topos, een feit waar dat we al kennen uit middeleeuwse miniatuur. Dat namelijk de God, bij de scheppingsminiaturen, waar God de Vader de hemel en aarde aan het scheppen is. En dat doet hij met een passer. Dat zijn die mooie dingen. Dus kun je denken dat voor dat
William Blake heeft ook een mooie reeks tekeningen gemaakt. Want er zijn
maar dat gaat dus al terug op miniaturen uit de 13e eeuw.
Verschijningen daarvan. Van de man met zijn vingers tot lichtstralen en ook tot passer vormen.
Maar je ziet dus ook al middeleeuwse miniaturen van God met een passer. Dus je moet denken, voordat God de aarde geschapen heeft hij dus eerst de passer moeten scheppen. voordat hij met de schepping kon beginnen. Dus voor de Bijbel, voor dat soort... Nou, dat zijn natuurlijk heel grappige gedachten. Maar de scheppingsdaad is een mathematische daad. En de schoonheid, dus die universele schoonheid... dat is dus niet iets heel vaags, maar dat is dus heel nadrukkelijk. Dat zijn die hele eenvoudige, basale, harmonieuze verhoudingen... waar ook de muziekverhoudingen op zitten. Waar de 1 staat tot 2 als is dan de octaaf... en 3 staat tot 4 de kwart en 3 staat tot 5 de kwint. Allemaal, het is een hele... eenvoudige, dus geen abracadabra, alchemistische, ingewikkelde dingen, maar hele basale, simpele getalsverhoudingen waarmee eigenlijk de aarde, dus waarmee de sleutel tot de schoonheid is. En dat zit dus in de natuur. En de natuur, daar wordt ook altijd vaak door Scamozzi naar verwezen, we moeten eigenlijk de natuur als leidraad nemen. En dan bedoelt hij natuurlijk niet de wilde, woeste, ruige natuur... maar eigenlijk wat wij meer de natuurkunde, dus de regels van de natuur, zouden zien. En de basisprincipes. Dus dat soort dingen. En dan zegt hij ook, dat is il ragione, dus de reden. En dat is ook dat wetenschappelijk. Met de reden kun je dat begrijpen. En met die reden, met il ragione, moet je dus eigenlijk deductief... uit die aanwezige Romeinse ruïnes en die vage tekst van Vitruvius... Het verloren gegaane ideaalprincipes, dat zit nog 100% in Vitruvius... en het zit ook niet 100% in die gebouwen... maar dat moet je construeren, reconstrueren als met de geest, ragione. Ja. En vervolgens, als je dat kent, kun je dat toepassen... en weer aanpassen aan de weerbarstige werkelijkheid. Dat geeft niet.
Ja.
Dat
is... ja, wat heel interessant is natuurlijk, is dat je dat ook zou kunnen toepassen... op een Adolf Loos, begin 20e eeuw, maar die... de ornamentiek volledig achterwege laat, maar inderdaad ook op basis van verhoudingen werkt. En je zou kunnen zeggen een continuering is met een heel ander gezicht van dezelfde principes.
Oh ja,
en nou wil ik Adolf Loos geen neoplatoonse ideeën aanwrijven, maar over de praktijk van de architect. Maar wat nou zo interessant is dat bijvoorbeeld zo'n boek van Davignola...
Vignola.
Die collega, die voorganger. Zijn boek heet Regole delle Cinque Ordini. Dus van de vijf de regels van de vijf orders.
Vijf zuilenorders.
Vijf zuilenorders. Ja. Maar wat zo interessant is dat die orders, en daarom noem ik Adolf Loos juist, voor ons is dat een soort fioriture. Hè? Dat is het overbodige ornament. Ja. En in die traktaten. En dat blijkt ook omdat één van de boeken die vertaald is in het Nederlands, historisch gezien, van Scamozzi, was ook het boek over die orders. Hè? Dus de landhuizen, maar ook het boek over de orders. En die orders, die hadden kennelijk een elementaire positie in die structurele visie op architectuur. He, dat is heel interessant.
De orders zijn het DNA.
Ja, maar dat is heel interessant.
Het DNA van het ontwerp zit in die zuilenorde.
Maar wij zijn geneigd, de leek van tegenwoordig is geneigd om die orders, om die zuilen, om die heel anders te leven. En nou las ik vorig jaar in een boekje dat verschenen is bij Sun. Dus dat is al een poosje geleden, want Sun bestaat al zodanig niet meer. En het is een verzameling teksten, sommige historisch, andere... van vandaag. En het boek heet Wat is architectuur? Verschenen onder redactie van Engel en Klaasens, collega's. En daarin zat een tekst van een Duitse architectuurtheoreticus, Teunis. En wat nou zo interessant is, en dan lees ik een stukje voor... en dan klinkt een soort echo in van Norbert Elias en zijn civilisatieproces. Dus even kijken... Zoals goede manieren stonden voor beschaving in het dagelijks leven, zo garandeerden de zuilenorden de overwinning op de barbarij in de architectuur. Daarbij kreeg het woord orde, dat bij Serlio en Vignola, nog zuiver klassificerende functie had. Ik heb het in een heel dun potlood geschreven, maar had een... politiek-maatschappelijke lading. Orde in de architectuur stond voor orde in de maatschappij. En dus dan krijgt het dus een soort ethische lading, mee ook. Maar ik zie je ook tegelijkertijd.
Ja, ik wil er wel. Beetje... Ik snap waar het zit. Ik wil het even wel toelichten.
Ja.
En het komt allemaal voort uit het idee van. We net zeiden, er moeten zuivere proporties zijn. Een gebouw moet goed geproportioneerd zijn. Maar er is niet één perfecte soort van proportie. Er is niet één, dat is niet één oplossing voor alles. Want de wereld is verschillend. Je hebt verschillende locaties, maar je hebt vooral ook sociaal verschillend. Je hebt koningen, je hebt edelen en je hebt zeg maar rijke burgers. Om maar eens te kijken wie eigenlijk de opdrachtgevers architectuur zijn. Als je minder dan rijke burgers, daar gaan die boeken nooit over. Dus zeg maar, 90% van de bevolking komt überhaupt in dat denken niet voor. Maar goed, dat is een ander verhaal. Maar je hebt dus een sociale stratificatie en je hebt ook soorten gebouwen. Je hebt kerken, je hebt paleizen, dus stadhuizen. Daar zitten dus rangordes. En die, inderdaad, we moeten ons goed realiseren dat die hiërarchie, die sociale hiërarchie, in bevolkingsklassen en ook tussen soorten gebouwen een onderdeel zijn ook van, eigenlijk van de orde, maatschappelijke orde. En dat in de architectuur weerspiegeld moet worden. Dus, en daarom is ook één zuilenorde alleen niet genoeg. Omdat nu eenmaal een stadspoort moet zwaar en dik en massief zijn. Terwijl zeg maar, een feestelijke loggia moet licht en elegant zijn. Dus dat heel, om twee extremen te noemen. Dus je moet, en een gewoon woonhuis moet daar iets een beetje tussenin. Dat moet geen fort zijn, maar het moet ook geen lichte loggia. Dat moet net. Het moet stevig zijn, maar toch nog een beetje gesloten. Dus er zijn dus verschillende maten van robuuste, dikke, zware gebouwen nodig. Hele dun en fijn en elegant en ertussenin. En dat systeem dus van, vraagt om verschillende soorten proportiesystemen. Die waarvan de zuidenmuren dikker zijn. De afstanden tussen van de zuilen onderling dichter bij elkaar. Wat verder weg of wat hoger of wat smaller. En net zoals er eigenlijk, in die analogie, verschillende soorten mensen zijn. Je hebt grote, zware atleten, je hebt lichte, elegante mensen. Je hebt oudere vrouwen, je hebt dikker en dunner, je hebt kinderen. Dus er is net zoals ook als Dürer al aangaf, niet één menselijke proportie, maar een hele reeks van dingen. En zo heb je dus ook verschillende zuilenorden nodig. Of verschillende proportiesystemen nodig voor de verschillende gebouwen. En die zuilenorden zijn, zoals gezegd, eigenlijk daar een soort streepjescode voor. Voor die verschillende proporties. Het zijn eigenlijk DNA. Met een Dorische zuilenorde kunt een heel Dorisch gebouw ontwerpen. Met Dorische proporties. Zonder enige Dorische zuil erbij. Maar terwijl die proporties eruit afleiden van de maat tussen deur en. En dan kun je eventueel, als de representatie daarom vraagt, die zuilen ook laten zien. Maar ze zijn sowieso in het maatwerk, is het systeem aanwezig. De zuilen zijn echt iets anders dan alleen dat kapiteel en dat ding en dat ornamentje wat het in de 19e eeuw wordt. Ze zijn eigenlijk je kunt zeggen, de drager van de gridstructuur. Maar je hebt dus verschillende soorten van grid.
Ja, maar wat heel interessant is hier aan Koen.
Dat is waar het eigenlijk om gaat. En dat is ook die, even afmaken.
Ja, zeker.
Dus daarmee kun je dus, zijn dus die zuilenorde, daarom hebben ze ook zo'n cruciale rol in de architectuurtheorie uit die tijd. Niet omdat de hele architectuur om die zuilen draait, maar omdat in die zuilen eigenlijk een soort, inderdaad gezegd, die nucleus gezien wordt van verschillende manieren van een soort palet van verschillende mogelijkheden om een gebouw te maken. Dus de zuilen zijn niet iets wat je aan het laatst pas opplakt van kom nou, mijn geveltje is zeg maar mijn ornamentloos huis ontworpen en zal ik nou Dorisch of Corinthisch opplakken? Nee, het is van tevoren moet je het al bedacht hebben, want alles, de maten, de vensters, de hoogtes, is al anders als je het Dorisch ontwerpt dan dat je het Corinthisch, ongeacht of je die zuilenorde niet laat zien.
Ja, maar wat nou zo fascinerend is dat juist die zuilen in de basis ooit zuiver constructief waren. Mm. Daar kwam enige ornamentiek aan ten pas, natuurlijk. Maar in de basis is een zuil een constructief element.
Ooit. Ik ben een Grieken.
Wat interessant is, dat het in onze huidige perspectief helemaal ornament is geworden. Ja.
Maar dat is eigenlijk al in de Romeinse oudheid. Want eigenlijk zijn die zuilen als puur constructief geheel, dan moet je denken aan de zuilen van Peestum of de Acropolis, waar echt die zuilen, de hele architectuur in een Griekse tempel is echt een skeletbouw uit verticale zuilen en horizontale balken, de architraven, de kroonlijst die daarop liggen. Helemaal een stenen meccanodoos waarin die zuilen dragen en die dragen horizontale stenen die daarop liggen. Bij de Romeinen is dat eigenlijk al anders, want die Romeinen zijn met het Colosseum en die dingen en die grote termen, dat zijn Romeinen bouwen in baksteen en bouwen met enorme gewelven. Gewelfconstructies, grote bogen. Denk maar aan dat Colosseum, dat is eigenlijk een heel netwerk van tongewelven. En dan, als een soort uiterlijke schil, komen dan inderdaad die zuilen er aan toegevoegd, uiterlijk, ja, om het representatief te maken. Dat is eigenlijk al inherent aan die Romeinse architectuur. En dat is nu eigenlijk ook de basis voor veel voor het denken over architectuur in de Renaissance. Dus niet de Griekse architectuur, maar die Romeinse vaak.
Ja, want wat interessant is daaraan, is dat wat je eigenlijk zegt. Ja. Kijk, ik wilde ze juist tussenwerpen, toen ik je onderbrak, dat de zuil in plaats van constructief element teken is geworden.
Ja.
Het teken voor functie van het gebouw, statuur.
Zeker.
En dus ook reflecterend inderdaad de sociale stratificatie. Ja. Maar ook of het kerkelijk is of ambtelijk of betrokken met de heerser, de betreffende wereldlijke heerser. En dat is allemaal af te lezen, in zekere zin, op een gegeven moment.
Ja. Ja.
En dus het is echt een semiotiek wordt het, hè? Het wordt een tekenleer in die zin. Maar die tekenleer, er zit heel veel ruimte in. Omdat dat kun je op verschillende manieren toepassen. En Scamozzi, die als de laatste in de reeks die wij noemden, is degene die dat tot een soort schoolsysteem maakt, zou je kunnen zeggen.
Een leer, ja. En niet alleen.
Ja, maar dan, ik zeg ook schoolsysteem, omdat ik.
Helemaal waar. Nee,
omdat
dus
ik volgens mij in jouw boek Schoonheid op Maat ook lees dat er in Utrecht, bij het Gilde, dat je op een gegeven moment, dat je alleen aangenomen kan worden als je in staat bent om, ik meen, een juiste Corinthische Scamozzi-zuil kapiteel kunt maken.
Ja.
Nou, dus dan is hij het referentiepunt geworden.
Ja, zeker. Dat is helemaal waar. Dus dat zijn dus die twee. Dus het betekent, maar het is dus ook een ontwerpsysteem. Dus het betekenis en ontwerp gaat dus samen. Dus dat is wat ik nogmaals ik val een beetje haar wil zeggen. Dus het gaat niet alleen om die vormen, maar die vormen zijn ook een uitdrukking als in de theorie, in de perfecte vorm, ook van de maatvoering van het hele gebouw erachter. Dus het is echt intrinsiek. Het is door en door ontworpen. En en dat verandert natuurlijk, kan veranderd worden als die zuilenboeken hun eigen leven gaan leiden. En inderdaad, bij de gilders en de timmermannen komen die gewoon hun huizen bouwen zoals ze het altijd doen. En dan die zuilen inderdaad als een ezeltje prik. En dan maakt het echt niet uit welke orde. Dus dat hele idee van dat het de toegepaste zuilenorde eigenlijk een afspiegeling is wat helemaal in tot de diepste botten van het gebouw zelf zit. Ja, dat is natuurlijk maar door bepaalde, alleen in bepaalde architectuur en architecten ook echt zo begrepen en overgenomen. En als je dan kijkt, als we dan toch een stapje maken natuurlijk naar Amsterdam en Nederland, dan zie je inderdaad dat degene die dan ook Scamozzi introduceren in Nederland in de 17e eeuw, vanaf ongeveer 1630, dat is Jacob van Kampen, gesteund door zijn patroon Constantijn Huygens, die ook die architectuur van Scamozzi zelf in Venetië gezien heeft. En Vicenza, we weten dat hij in die gebouwen geweest is met een ambassadereis. En ook daar juist die universele schoonheid van zag. En dat daarom ook geschikt vond voor Nederland. Omdat en dan ook graag die Nederlandse architectuur, zoals Huygens zelf zegt, wilde zuiveren. Het idee van het moet zo. Hè, want die wereld van Hendrik de Keizer, daarvoor, die voorgang, dat was eigenlijk juist een heel decoratief beeldhouwkunstig en zo. Maar dat is een beetje ontspoord. We moeten terug back to basics naar die zuivere principes van de universele waarheid. En dan krijg je dus dat klassicisme in Holland begint dus met een kleine groep van mensen die ook werkelijk Scamozzi gelezen en gesnapt hebben. En dan zeg maar, denk maar aan het gebouw van het Mauritshuis, of later het stadhuis hier op de Dam. Waar ook werkelijk ook die zuilenorde niet alleen een ornament voor de façade zijn, maar ook werkelijk het hele gebouw volgens die gedachte door en door ontworpen is.
En dus dat klassieke idee ook representeert van de commensurabiliteit. Ja. Dus dat alle delen met elkaar samenhangen. Absoluut. En dat je geen deel kunt veranderen zonder het geheel te veranderen.
Dat is wel objectief, precies.
Exact.
Ja. Ja. Ja, nee, zoals ik, die idealen blijven. Dus Scamozzi is dus niet anders dan Alberti. Hij bouwt alleen de toepassing. Hij bouwt erop voort hoe moet je dat dan werkelijk in de praktijk doen? Want daar zegt Alberti ook niks over.
Ja. Toen ik van de zomer, want al die boeken die staan tegenwoordig op internet. Ja. Dus ik vond zo'n historische editie van die boeken van Scamozzi. En ik meen gelezen te hebben van de zomer, toen ik zo'n pdf voor me had, dat hij schrijft dat architectuur een scienza speculativa is. Een speculatieve wetenschap. Zou je kunnen zeggen wat hij daarmee bedoelt? Hmm. Want hij heeft het over een metafysica natuurlijk, als speculatieve wetenschap. Maar hij zegt dat ook ergens over architectuur.
Ik weet even niet het context van het citaat. Dus
mijn manier van interviewen. Dus dat komt dan ook uit de hemel vallen. Ja. Dus daar hebben we het dan nog wel een keertje over. En dat komt nog wel een keertje terug.
Nou ja, hij gebruikt het op verschillende manieren, op verschillende plekken komt het terug. Dus dat ligt eraan op welke passage het voorkomt. Maar waar het altijd bij hem op neerkomt, ik weet niet of dat in dit geval ook was, is juist dat idee dat je natuurlijk... wat ik net heb besproken, dat je dus dat wetenschappelijk moet benaderen met die ragione. En daar zit dat speculatieve. Dus je moet met de geest beredeneren wat eigenlijk het oermodel geweest is. En daarom,
dus wij zegt eigenlijk dat je niet als op een aristotelische wijze de wereld onderzoekt van de architectuur, maar dat je er ook over moet nadenken. Dus en dat nadenken is dan eventueel dat speculatieve.
Ja, want je hebt natuurlijk de wereld onderzoeken levert eigenlijk... de werkelijkheid is onvolmaakt, dus om het perfecte idee terug te vinden. Je moet het onderzoeken, maar vervolgens, om het achter het ideaal te komen, komt dat is een van die passages waar dat speculatieve komt, moet je het dus sublimeren. Ja. En dan de theorie eruit.
Wat heel interessant is hieraan ook, is dat ik noemde net al Adolf Loos, maar de modernisten, de vroege modernisten, die hadden heel vaak ook dat idee dat ze op zoek waren naar de werkelijkheid, achter de werkelijkheid.
Daar
zit nog steeds een doorwerking in van het neoplatonisme.
Ja, met het idee dat je met proporties een soort iets van een basale schoonheid kunt bereiken. Dat zit Berlage hier, de beurs van Berlage, met zijn Egyptische driehoeksysteem is een grid-systeem. De modulor van de Corbusier. Dat zijn allemaal mensen op zoek toch naar een soort houvast met ideeën met maat en ritme. Hoe dan ook, tot het eind van de 20e eeuw, Dom van der Laan. Die dan met het plastisch getal eigenlijk helemaal een soort opnieuw zo'n soort ontwerpsysteem uitdenkt. Die in feite op diezelfde principes gebaseerd is.
Koen, laten we ook een keer een uitzending maken over Dom van der Laan.
Ja, dat is natuurlijk, maar dat komt sluiten.
Ben je daarvoor in?
Kunnen we een keer doen,
Dat is dan een mooi vooruitzicht. Ja. Ik zal even kijken waar we nu zijn. Ja.
We hebben wel zei over die zuilenorde. Dat is nog wel... Wat doet Alberti nou... Scamozzi nou eigenlijk echt anders dan zijn voorgangers? Want dat is misschien wel interessant om dat toch uit te leggen. Dat is nou dat die zuilenorde... Eigenlijk, zoals gezegd, die zijn natuurlijk echt drager van de identiteit van een gebouw door die verschillende verhoudingen. En nou vindt dus Scamozzi natuurlijk van belang dat elk onderdeel van die zuilenorde dus ook zijn eigen verhoudingen heeft. Dus het basement, het kapiteel, de kroonlijst. Dat weer anders is dan zeg maar, in het Dorisch en het Ionisch of het Corinthisch en het composiet. Dat die al die onderdelen hun eigen per zuilenorde, dat er een gradatie in zit. En een mooie mathematisch oplopende reeks van de verhoudingen. Dat het langzaam een oploopt. En dat is zijn grote, eigenlijk het boek van Vignola, dat u al een paar keer genoemd hebt, is eigenlijk geen traktaat. Dat is een heel klein boekje. Het gaat alleen over die vijf zuilenorde. Er wordt eigenlijk niets in toegelegd. Dat is onvergelijkbaar met die honderden bladzijden, echt theoretische tekst van Scamozzi. En het is ook niet zo door ook Vignola bedoeld als echt traktaat. Het zijn gewoon een how to do it voor de steenhouwers. Maar wat Vignola wel doet, dat hij eigenlijk een hele versimpelde reeks van verhoudingen geeft, waar eigenlijk bijna voor elk van de onderdelen van die zuilenorde, in elke zuilenorde meer hetzelfde zijn. Namelijk dat de kroonlijst of het hoofdgestel moet een kwart zijn van de lengte van de zuil. Het piedestal moet een derde zijn en dat is in al die zuilenorden hetzelfde. Het Corinthisch en het composiet, die zijn eigenlijk hetzelfde, die zijn alleen als ornament anders. En verder is het een hele... En zoals Vignola zelf schrijft, mijn zuilensysteem is zo gemaakt dat zelfs een domme architect het goed kan doen. Maar wat daar dus mist, is die persoonlijke, die individuele differentiatie. Om nou echt het karakter, behalve dat het tussen die zuiderorde verschillen, vooral in ornamenten en niet meer in dat eigenlijke karakter, in hun, zeg maar, hun body. En dat is wat Palladio wel doet. Want Palladio geeft voor elke zuilenorde een eigen maat, voor elk onderdeel een eigen maat. Maar tussen al die maten zit geen enkele samenhang. Dus geen mooie oplopende, zeg maar, een mathematische reeks van 3 naar 3 1/4, 3,5, 3. Nee, het is elk jaar anders en ook elk jaar anders bepaald.
Heel intuïtief.
Intuïtiever en ook dingen. En de ene keer is het van dat onderdeel afgeleid vandaar. Maar uiteindelijk wel voor elke zuilen een eigen maatsysteem. En wat Scamozzi dus eigenlijk wil doen, hij wil, zeg maar, die individualiteit van de zuilenorde van Palladio combineren met het systeemdenken van Vignola, maar nu wel, maar dan in een doorgaande reeks. Dus hij ontwerpt echt een matrix bij al die zuilenorden, de 5 zuilen op een rij, en per onderdeel als het ware meegroeien van de Toscaans, het Dorisch, het Ionisch, composiet en uiteindelijk het Corinthisch. En hij zegt ook zo, ja, van een zuilenorde moet je dus eigenlijk ook, als je alleen een fragment ervan ziet, stel, als je alleen de zuilschacht vindt van een zuilorde, moet je toch al kunnen zien van welke orde het is. Net zoals je van een beeld waar het hoofd van afgeslagen is, moet kunnen zien of het een vrouwenbeeld is of een mannenbeeld. Dus het karakter moet ook in, dus het karakter van die zuil, dus ook, moet ook in die schacht zitten. En dat is nou, ja, dat is natuurlijk heel, dat is, zeg maar, Scamozzi in zijn meest, zeg maar, ver doorgevoerde idee, dat je en dat is waar, zeg maar, zijn zogenaamde wetenschappelijke idee, dat het allemaal de oplopende mathematische reeksjes zijn, dat je aan elk profieltje al kunt zien of het, ook al ontbreekt de rest, of het toch een Dorisch profieltje is of een Corinthisch, of een ding, alleen aan de aard van, en steeds de oplopende reeks van zwaar en robuust bij de primitieve orde Dorisch en het Toscaans, naar de heel verfijnd en rijk en uitgewerkt en elegant met allerhande sublijstjes erbij in het Corinthisch en het composiet. En de Ionische orde in het midden, als een soort de gulden middenweg. En daarom zegt de Ionische orde is daarom ook de meest populaire, want dat is ook de letterlijk de mediocrita. Dus de mediocrita, niet van de middelmatigheid, maar van de middenmaat. De gulden maat, de gulden middenweg, die niet in extreme, niet zo zwaar en robuust en ook niet zo elegant. Dus de Ionische is daarom ook in de 17e eeuw in Nederland het meest gebruikt. En ook dat sluit ook aan bij wat Scamozzi zegt. Ja, want Corinthisch was eigenlijk alleen maar voor heersers of zo. Of in Amsterdam, zullen we maar zeggen, voor de echte patjepeers, zoals de Trippen en het Trippenhuis en zo. Eigenlijk het stadhuis, natuurlijk, dat moet Corinthisch zijn. Dat is de hoogste autoriteit in de stad, die moet de hoogste orde. Maar voor een burgerswoonhuis is het eigenlijk ongepast. En dus een burger moet Ionisch zijn. Dat is ook wel überhaupt grappig te zien dat gevoel voor maat in Amsterdam volkomen afwezig is in de 17e eeuw. Het is eigenlijk de nouveau riche die gewoon uithaalt en elkaar gewoon concurreert in de een nog, zeg maar, een snellere auto dan de andere, maar dan nog een duurdere, hogere zuilenorde dan de andere. Terwijl in Den Haag, aan het Hof, is het hiërarchisch denk ik natuurlijk ook, ja, daar is je rang, het gevoel van rang en status wordt niet bepaald door hoe rijk je bent, maar toch echt je maatschappelijke rang. Dus daar is het gewoon ongepast als de prins van Oranje het paleis Noordeinde Corinthisch doet. Hoogst, ja, natuurlijk, want dat is de prins. Dan is het niet gepast dat Huygens als zijn secretaris dat ook doet. En dat snapt hij ook, dan doet hij ook niet. Nou, dat hij dan een andere, en ook Johan Maurits in het Mauritshuis, dat is maar de neef van de stadhouder. Dus die bouwt dan een Ionisch paleis aan de buitenkant. Dus om duidelijk te laten zien, het heeft dus niets met geld te maken, maar de sociale hiërarchie, en die is natuurlijk in zo'n hofstad, ligt dat natuurlijk veel gevoeliger en is men daar natuurlijk veel, ja, gevoeliger voor en word je ook meer op aangekeken en misschien ook wel afgestraft als je dat overtreedt, die ongeschreven wetten, van wat gepast is er niet, dan toch in zo'n harde, commerciële, kapitalistische wereld in Amsterdam waar, ja, money rules.
Ja, precies. Ja. Ja. Wat ik nog wilde noemen, is dat in jouw boek Schoonheid op maat, noem je ook de Villa Rotonda van Palladio in een boek over Scamozzi. Waarom, zou je kunnen zeggen? Nou, Scamozzi heeft een eigen Villa Rotonda gemaakt, zou je kunnen zeggen. En daar zit ook een soort kritiek in, hè, op Palladio. Want die Villa Rotonda die kenmerkt zich door 4 gelijke façades. Ja. Dat is een huis op een enorm piedestal, zou je kunnen zeggen, met 4 hoofdgezichten, hoofdentrees. En het heeft nog wat andere kenmerken. Maar wat ook natuurlijk eigenaardig is, is dat het meest in het bekende gebouw van deze Palladio is afgemaakt door Scamozzi. Want Palladio was al overleden. Ja. En hij heeft het ontwerp aangepast.
Zeker.
Van een heel erg in het oog springend element. En dat is dat hij de trommel verlaagd heeft. En
koepel,
dus is het anders als het een grote koepel geweest. Ja. En dat het nu een soort plat koepeltje is geworden. En het had een halve sfeer ongeveer moeten zijn.
Ja. Nou ja, en dat is helemaal precies dat idee wat Scamozzi doet met een verbetering. Want wat Palladio eigenlijk ontworpen had, was eigenlijk een middeleeuwse koepel zoals op de San Marco staan. Zo'n halve meloen die je alleen in hout kunt bouwen. Zo'n soort koepel was op die ronde zaal van de Villa Rotonda ontworpen. En Scamozzi denkt, ja, wat is nu de echte ultieme antieke koepel? Dat is die van Pantheon. En Pantheon is geen halve bol van buiten. Dat is aan de buitenkant zo'n gedrukte boog met die halve bol aan de binnenkant zit. En zo. En dus heeft hij eigenlijk het model van Pantheon uiteindelijk gemaakt. Eigenlijk om het ontwerp van Palladio te perfectioneren. Dus dat is weer typisch zo'n idee waar van die kleine details waarop Scamozzi dus Palladio niet zomaar navolgt, maar vindt dat hij hem corrigeert door het beter, academischer bij de antieke bronnen te blijven.
En dat is wel interessant, want dit waren nog wel min of meer gelijke geesten. Hè? Want Scamozzi, beschrijf je ook, heeft ook andere gebouwen afgemaakt.
Zeker,
omdat de opdrachtgever overleed en de beroevende opdrachtgever het op zich nam om het verder af te bouwen. Ja. Andere architecten.
En dat Palladio overleden was op een gegeven moment.
En, ik weet niet meer om welk gebouw, dit gaat uit mijn hoofd, maar dat er een wat fantastischer architect de plint heeft ontworpen. Over de opdrachtgever overleed.
In Florence, het Palazzo Monfinito. Buontalenti heeft daar de begaande grond gedaan. Met helemaal drakenkoppen en vleermuiskapitelen. Ja, fantastische begaande grond. Ja.
En dan gaat het verder daarboven in een gereduceerde stijl van Scamozzi, zou je kunnen zeggen.
En dan is op zich een heel mooi gebouw, ook van binnen. Omdat dan die architectuur wordt dan eigenlijk letterlijk heel abstract. En eigenlijk ook zo, zoals misschien zelfs Adolf Loos het nog wel mooi gevonden hebben, omdat het dan ook daar dat ordesysteem eigenlijk vooral een lijnenspel wordt over die gevel van vlakken en lijnen en profielen die doorlopen, waarin hier en daar alleen maar die zuilenorde ook echt als orde te zien zijn. Maar zoals gezegd, ook die ordes geven als het ware ook een soort streepjescode aan het gebouw van waar is de plint, waar is het venster, waar komt de bovenkant venster. En dat kunnen dus ook gewoon dan lijntjes in de gevel zijn, zonder dat daar kapitelen of basementen bij zitten. En dan krijg je dus een hele abstracte vorm van zo'n gebouw. En dat is in dat Palazzo Nonfinito in Florence, achter de Dom. In Florence is dat eigenlijk heel mooi te zien, juist in contrast met die hele sculpturale, rijke gevel die daaronder zit.
Maar zonder dat zie je het ook, want de eerste keer dat ik in Florence was, toen zag ik bijvoorbeeld opeens, want ik wist niet eens dat ik hem tegen zou komen, maar ik sloeg een hoek om. Ja. En dan kwam ik op dat raar gevormde pleintje waar Palazzo Ruccellai zit. En dat spreekt tot je als een kunstwerk. Ja. Door die heldere verdeling. En ik was ook verbaasd door de ondiepte van het relief. En het zag er na meer dan een half millennium nog steeds uit alsof het zo van de tekentafel afkwam. Ja. En dat komt door die inherente orde en helderheid die gevel doet spreken. Ja. En in die zin is het helemaal geen gekke gedachte dat die doorwerking bestaat tot aan die modernisten natuurlijk, denk ik.
Nee, dus, zeker niet. Ja. Dus dat ideaal dat van een soort zoeken naar een ordeningssysteem waarin je dat dan met schoonheid verwant is. Of dat dan al. Dat blijft door de eeuwen heen een rol spelen. Dat is eigenlijk alleen dan, waar zit het dan in? Dat idee daar, dat verandert wel eens. Zeg maar. Je hebt dat. Verandert niet wel eens, het verandert continu in feite. Maar de drijfveer daarachter is heel. Is een tamelijke constante.
Ja,
goed, dat is een heel ander verhaal.
Heeft Scamozzi voor jou dan persoonlijk, omdat je behoorlijk wat aandacht aan hem besteed hebt, komt dat door de rol die jij in Nederland speelt?
Ja.
Of is dat ook iets anders?
Daar is het door begonnen. Ik ben inderdaad mijn wetenschappelijke carrière begon eigenlijk met onderzoek naar Nederlandse architecten uit de 17e eeuw. Ik ben in dat tijd gepromoveerd op Vinkboons en daarna een boek over Pieter Post gemaakt met mijn vroegere promotor Jan Terwe. En daarna kwam die tentoonstelling over Jaak van Kampen. Die Nederlandse 17e eeuwse architectuur, waarin juist die toepassing van Scamozzi zo subliem is te zien is, zelfs ook beter dan het eigenlijk in Italië. Dat is dus eigenlijk om die Nederlandse 17e eeuw goed te snappen, dat Hollands klassicisme, ben ik meer en meer in Scamozzi gaan verdiepen.
Je nu eigenlijk dat Scamozzi beter leesbaar is in de historische architectuur in Nederland dan in Italië?
Zeker. In zekere zin wel. Want eigenlijk is de echt het grote succes van Scamozzi kwam dus, ik kan bijna zeggen, zo'n 50 jaar na zijn, halve eeuw na zijn dood. En dan nog een keer op 1500 kilometer afstand, namelijk in Holland en niet in Italië. Dus juist in de Hollandse 17e eeuw, waarin die Scamozzi werkelijk de leidraad wordt. En dat voor dat nieuwe klassieke bouwen. De hele grachtengordel van Amsterdam, het Rapenburg in Leiden, het plein in Den Haag. Al die monumentale architectuur de 17e eeuw is gebaseerd op Scamozzi. En de grootste gebouwen in de vorm, echt die volgens de geest van Scamozzi zijn ontworpen. Het stadhuis van Amsterdam, maar ook de prachtige Joodse synagoge hier in Amsterdam. Daar staan de grootste zuilen, volgens de Ionische zuilen aan de binnenkant van de Portugese synagoge. Ja, zo monumentaal vind je het. Heeft Scamozzi het zelf nooit kunnen bouwen. En is ook na zijn overlijden is die architectuur wel voortgezet. Door bepaalde architecten. Maar op een dergelijke monumentale manier eigenlijk niet. Dus dat is toch eigenlijk wel het is heel fascinerend en heel bijzonder om dat te zien. Dus het is dat juist in Nederland die leer van Scamozzi zo aansloeg. En dat het mooie is dat eigenlijk heel precies ook aan te wijzen is waar dat begonnen is. Dat is inderdaad Huygens van Huygens, die dat gezien had in Italië, maar ook de toepassing daarvan van Inigo Jones in Londen, wilde eigenlijk ook zoiets in Nederland promoten. Omdat hij zelf ook aan het Hof ook een soort minister van cultuur was en op opdrachten voor de Oranjes. En zat hij achter de schermen, kon hij dus bepaalde jonge architecten promoten die zijn idee konden uitvoeren. Zoals Van Kampen, zoals Pieter Post. En zo zie je dat binnen 10 jaar een aantal van die architecten ook op prominente posities zit. Dus Van Kampen zit zo'n beetje rondom het Hof, maar Pieter Post wordt uiteindelijk hofarchitect. Vinkboons, die ook met Van Kampen samenwerkte, wordt de belangrijkste architect hier eigenlijk in Amsterdam. Arend van Schavenzande, de derde uit dat trio, die ook met Van Kampen heeft samengewerkt aan die hofprojecten, wordt stadsarchitect in Leiden. En zo zijn eigenlijk de belangrijkste plekken rond 1640 al bezet door mensen die in die geest zijn getraind. Dat betekent dat alle steenhouwers en aannemers die voor deze mensen willen werken, die moeten Scamozzi kunnen. Anders komen ze niet aan de bak bij de aanbesteding. Daardoor krijg je zo'n enorme behoefte, zodat die gildes en zo zeggen, ja, maar wij moeten natuurlijk wel, om nou de heren architecten te kunnen bedienen, moeten wij dat kunnen. En dan hebben we niks aan die andere boekjes. Wij moeten Scamozzi. En dan komt die enorme vertaalslag en die, kunt zeggen, veel bredere en bredere toepassing, want als dan de aannemers, ontwerpers ook allemaal in Scamozzi getraind zijn, gaan ze ook de eigen gebouw, want een heleboel, 80% nu nog steeds, wordt gewoon door aannemers zelf gebouwd, die ook heel best goed kunnen ontwerpen. Misschien geen nieuwe dingen kunnen verzinnen, wel mooie dingen kunnen ontwerpen. Nou, maar dan ook gewoon met Scamozzi, want zo hebben ze dat al bij de grote architecten geleerd. En dat is het fascinerende daaraan te zien. En dat heeft een beetje mee te maken. Ja, met het feit dat
Je hebt nog een minuut.
Ja, nog een minuut. Nou ja, het heeft er vooral mee te maken omdat het boek van Scamozzi, zijn hele theorie, in feite zo ongelooflijk Hollands aansluit bij de Hollandse mentaliteit. Van het moet zuiver zijn, het moet goed zijn, geen overtollige ornamenten. Het moet goed geproportioneerd, maar niet extravagant. Dus allemaal die waarschuwingen tegen uitwassen, waarschuwingen tegen verspilling die erin staan. Nou, als je sommige passages bij Scamozzi leest, denk je, ja, dit is gewoon een Hollandse koopmansadvies. Dus in die zin is het boek van Scamozzi het juiste boek op de juiste tijd, in de juiste tijd, die eigenlijk dat onder woorden brengt wat eigenlijk in de gedachten van de opdrachtgevers ook al als ideaal heerste.
Ja, en die maakt dat wij min of meer in dit land een Scamozzi-museum hebben gevormd.
Ja, zo
prachtig.
Ja.
Knotternijm. Dankjewel.
Graag gedaan.
Techniek werd verzorgd door Erik Korver.